altijd benieuwd.
Radio 1. Het laatste nieuws had het opgepikt dat nieuwe beleid van de Mechelse dierenbescherming, waar ze dus zeggen, als je overweegt om een klein katje in huis te nemen, uit het nest van de buren bijvoorbeeld, neem er dan 2 in 1 keer, want zo 1 poesje alleen, dat doe je iets aan. Dat leert niet met andere katten op te trekken, dat wordt sociaal gehandicapt met andere woorden. En nu is dat een mededeling als een andere, maar wel een ingrijpende, want zo 1 kat in huis, dat is al een gedoe met voer en met kattenbakken, maar 2 is dubbel en dus het dubbel gedoe. Tini de Keuster, goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Gedragsdierenarts ben je en gastprofessor aan de Universiteit van Gent ook.
Ja, inderdaad.
Van die katten, hè? Het gaat over kleine katten, hè? Om duidelijk te zijn. Kittens, zoals dat dan noemen.
Ja.
Dat je die met 2 moet houden, omdat ze anders sociaal gehandicapt worden. Is dat waar?
Vanuit menselijk standpunt wordt dat dikwijls gedacht. En mensen bekijken dat vanuit de mensenbril. En ze zeggen, ja, wij zijn ook niet graag alleen. En als we kinderen hebben, dan vinden die dat ook leuker om samen te spelen. Nu, bij katten is dat inderdaad bij kittens wel zo, dat die het prettig vinden om met elkaar te spelen. Maar naarmate dat ze opgroeien, zijn katten toch wel heel anders dan mensen en dan honden.
Maar dan is het nieuws dat kittens samen moeten zitten. Tenminste, met 2 samen. Juist, hè?
Ja, maar dat is het probleem. Die kittens die worden groot. En kittens, inderdaad, wanneer je naar kittens kijkt, dan zie je ze spelen en je ziet ze samen ravotten. En dan denk je, goh, zo prettig als die dat samen kunnen doen in ons huis. Maar wanneer die kittens groot worden, dan worden dat katten. En het sociaal leven, ze zeggen, kat-kat, hoe dat katten met katten omgaan, of hoe dat katten met andere dieren omgaan, dat is toch wel heel verschillend dan van mensen en honden.
Ik zie katten elkaar vooral verjagen in de tuin.
Ja.
Als de katten van de buren samenkomen, dan spelen die zelden samen, hè? Grote katten. Hè?
Katten die hebben eigenlijk zo 3 levensmotto's. En het eerste is, ik hou niet van onbekende mensen of ik hou niet van andere onbekende katten. Dus katten houden niet van onbekende ontmoetingen. En nummer 2 is, katten die leven in een wereld die bestaat uit geuren die wij niet altijd waarnemen. Ja, en nummer 3 is, katten zijn eigenlijk de uitvinders van de lat-relatie. Katten zijn heel graag op hun eentje. Dus dat zijn 3 aspecten die, ja, die wij als mens niet altijd doorhebben, maar die voor het welzijn van de kat toch wel heel belangrijk zijn.
Maar ben je dat nu aan het vertellen in verhouding tot de mens of tot andere katten?
Ja, dus
je zegt,
verhouding.
Ze zijn op geur gebaseerd. Mensengeur zullen ze dan niet moeten, maar geur van andere katten misschien toch wel.
Ja, het gaat eigenlijk, bij de kat is het zo dat de katten houden niet van nieuwe ontmoetingen. En ze houden niet van nieuwe ontmoetingen. Het is te zeggen, een vreemde kat is voor een kat eigenlijk geen optie. Katten, in tegenstelling tot mensen of tot honden, ja, als wij iemand zien die wij niet kennen, gaan we die begroeten. Bij katten zit dat anders in elkaar.
En als je uit hetzelfde nest komt, of als je met z'n 2 ergens in een huishouden bent opgenomen, dan ken je die kat toch, dan is dat toch geen vreemde kat?
Wanneer katten inderdaad uit hetzelfde nest komen, en daar kan ik het standpunt een beetje begrijpen, dat wanneer katten uit hetzelfde nest komen, dan blijkt dat die katten samen later een gezin kunnen vormen. En dat is bij katten een uitzondering, dat katten met elkaar een soort sociale groep vormen. Hè, ergens, we worden maatjes. Wanneer je uit hetzelfde gezin komt, is de kans dat ze maatjes worden en maatjes blijven groter. Maar ook dan kan het misgaan. Het is te zeggen, bij katten is het maatjes zijn voor het leven veel meer onderhevig aan mogelijke dingen die dat verstoren. Bij mensen is dat niet zo. Of bij honden is dat ook niet zo. Wanneer je een hond hebt, dan kent hij jou voor de rest van jouw leven.
Ja, dus eigenlijk is het een keuze die je zelf kan maken. Hè? Of je nu 2 katten of 1 kat in huis neemt, heb ik begrepen. De vraag gaat eigenlijk verder. Hè? Mm-hmm. Of je als baas verantwoordelijk bent voor het geluk van het welzijn ook van je huisdieren. En bij katten zou dat kunnen door er 2 in 1 keer te nemen. In de beginfase zijn ze dan gelukkiger, dat heb ik begrepen.
Ja.
Je kunt ook uitbreiden naar andere dieren, hè?
Je kan het uitbreiden naar andere dieren, maar ook daar is het zo dat voor een kat nieuwe ontmoetingen eigenlijk niet altijd prettig zijn. Waarom? Katten die leven eigenlijk in een geurwereld. En katten, hun comfort, maar ook hun veiligheid, dat is gebaseerd op de bekende geuren. He, dus het voorbeeld dat je nam van die 2 kittens die met elkaar opgroeien, dat kan goed zijn dat dat lukt en dat die 2 inderdaad, dat die samen een gelukkig leven hebben wanneer ze de mogelijkheid hebben om samen te blijven. Maar stel, er komt iemand nieuw bij, er komt een hond bij, er komt een baby bij. Dan zou het kunnen zijn dat tussen die 2 katten misgaat. En katten die gaan eigenlijk hun omgeving, het is te zeggen, continu beveiligen door hun eigen geur aan te brengen. En mensen zeggen dikwijls van, ja, mijn kat komt kopjes geven en ze geeft kopjes aan het meubilair en dan komt ze kopjes geven, ze gaat zelfs ook kopjes geven aan de hond. En dus het kan zijn dat een kat inderdaad zegt, ja, ik voel mij verbonden met de hond van het gezin. Dat kan, het is kat en hond. Dat hoeft niet noodzakelijk mis te gaan. Maar dat is dikwijls de keuze van de kat.
Ja, en dat is geen blijk van vriendschap, begrijp ik, maar wel van terrein uitbreiden of bepalen, toch vastleggen.
Eigenlijk is dat een beetje een tonen van, ja, jou zie ik wel zitten, maar ik moet alle dagen toch eens mijn geur aan jou aanbrengen en ik wil jouw geur ook leren kennen en ik wil hem onderhouden om te maken dat wij vriendjes kunnen blijven.
Ja, ja, dat is kattentaal in plaats van mensentaal. Wat interpreteren wij nog anders dan dat katten het bedoelen?
Goh, er zijn zo nog dingen, bijvoorbeeld katten die gaan wanneer ze ruzie willen maken met een andere kat. Dan kunnen die dat op manieren doen die door de mens dikwijls niet begrepen worden. Het is te zeggen, katten houden niet van sociale contacten. Dus wat doen ze? Ze maken ruzie met geuren. En dan zeg je, ja, ruzie maken met geuren, hoe doe je dat nu? Katten gaan ruzie maken met geuren door bijvoorbeeld urine te gaan sproeien op plaatsen waar dat ze ruzie hebben met iemand. Het is te zeggen, wanneer dat je een geurmerk achterlaat, dat is zoiets als een post-itbriefje. Dat kan je achterlaten en een uur later komt de andere kat en dan zegt ze, oei, ja, hier was het wel mis. Dus katten gaan geen ruzie maken op de manier dat wij mensen dat zien.
Nee.
Nu, op een andere manier, en dat is dan iets wat de mens... Nu, die urine, dat gaan mensen niet missen, want mensen zeggen, oei, mijn kat laat urine, nou, dat vind ik wel echt niet prettig. Hè? Ze gaan zelden doorzien waarom katten dat doen. Ze gaan zeggen, ja, de kat vindt me niet leuk, of ze gaan het op zich nemen. Maar er is nog een manier waarop katten ruzie maken, en dat is gewoon door te kijken. Katten kunnen bijvoorbeeld voor het venster zitten, en daar kan een buurkat aan de buitenkant komen kijken, en de kat kan in stilte zitten ruzie maken. Mensen pikken dat niet op. Mensen zeggen, oh, zie eens kijken naar elkaar. Hmm. Dat is toch leuk. Voor katten kan dat ruzie maken zijn in stilte.
Ja, met andere woorden, de kat doet wat ze doet en wij mensen kunnen daar eigenlijk weinig... Ja. Echt mee communiceren zoals we denken dat we dat kunnen.
Ja, en daarom is het toch wel belangrijk om zo een aantal signalen en een aantal gedragingen van katten te leren kennen. En te weten, katten kunnen inderdaad zich hechten aan mensen, ze kunnen zich hechten aan andere katten. Maar katten, zoals ik in het begin zei, zijn de uitvinders van de latrelatie. En daarmee wordt bedoeld, en men zegt dat wel eens, katten hebben graag korte sociale contacten, ook met mensen. Ik kom eens hallo zeggen, maar eigenlijk ben ik graag, ook wanneer ik u aangenaam vind, ben ik graag groot deel van de dag op mijn eentje.
Ja, en als we al verantwoordelijk zijn voor het geluk van de kat of voor het welzijn van de kat, dan moeten we dat respecteren. Moeten we ook niet verwachten dat ze bij ons blijft, bijvoorbeeld. Want zo werken latrelaties, hè? Af en toe wel en af en toe niet. Hè?
Eigenlijk wel, ja. En als je dan ziet, hè, als je kijkt in studies, waarom nemen mensen een kat? Mensen nemen een kat vaak omdat ze zeggen, oh, dat is zo leuk. Dan kan ik ze op mijn schoot nemen en dan kan ik ze aaien. Maar dan hou je natuurlijk niet altijd rekening ermee dat de kat, op het moment dat ze daar in haar kartonnen doos bovenop de kast ligt, dan zegt ze, ja, oké, ik wil nu eventjes een uurtje of twee geen sociaal contact. En dat kan voor een kat dan moeilijk worden.
Ja, ja, ja. Je doet een kat geen plezier als je haar constant wil vastpakken en op de schoot pakken.
Inderdaad, ja. Nee. Eigenlijk ben je best dat je het een beetje aan de kat overlaat. Ja. En dat je probeert je te informeren over, ja, hoe zit eigenlijk mijn kat in elkaar? De kat in het algemeen. Maar dan heb je toch nog types van katten. En niet alle katten zijn hetzelfde. Nee. Zoals ook niet alle Belgen hetzelfde
zijn. Ik wil nog even over honden hebben. Mm-hmm. Anders voelt een heel deel van onze luisteraars zich buitengesloten. Het is anders, hè, met honden toch. Dat zijn toch veel begrijpbaarder dieren. Met veel minder mysterieuze taal. Niet.
Ja, honden. Ja. Er is ook wel toch wel wat mysterie. Maar honden zijn in dat opzicht meer gelijkend dan mensen. Dat is wanneer een hond een andere hond ziet, dus ontmoet, dan zegt hij, oh ja, ik wil jou wel eens even begroeten. Ik wil jou leren kennen. En dan kijken we even of we samen iets kunnen doen. En dan zijn we weer weg. Dus een hond gaat van nature uit, een andere hond, maar dikwijls ook een andere mens, gewoon eens even willen begroeten, kennis maken. En die begroeting kan kort zijn, maar honden gaan in tegenstelling tot katten. Katten gaan zeggen, oei, ik ken jou niet, ik wil jou niet zien. Ik wil gewoon weg. Bij honden ligt dat anders.
Ja, zijn wij als mensen dan meer verantwoordelijk voor het geluk van onze honden dan voor onze katten? Gezien die katten toch hun plan trekken? vooral?
Ja, honden. Voor honden zijn we inderdaad wel meer verantwoordelijk, omdat een hond, je zal kunnen zeggen, ja, hoe wordt het welzijn van een hond nu gedefinieerd? Eigenlijk wordt het welzijn van een hond bepaald door de mate van de sociale relatie die hij kan hebben met de mens. Is te zeggen, de mens dient eigenlijk als sociaal referentiekader voor de hond. Dat is een ingewikkeld woord, maar daarmee bedoelen we, honden voelen zich veilig wanneer ze zich veilig voelen bij hun baasje. En wanneer die relatie niet goed zit, omdat mensen bijvoorbeeld de signalen niet herkennen van honden. Hè. Honden hebben een hele waaier van signalen om te zeggen, ja, ik vind dit niet leuk. Bijvoorbeeld, hè, honden kijken dan weg. Dan denken mensen, oei, mijn hond is koppig, want hij kijkt weg. Maar voor honden is dat heel normaal, van eens even weg te kijken en te zeggen, ik blijf niet naar jou staren, ik doe dat niet, hè, ik ben geen kat. Ik kan eens even omkijken. Dus ook voor de mens is het toch wel belangrijk om te leren subtiele signalen van je hond op te pikken.
Ja.
Beter te begrijpen.
Ja, en wat kat en hond betreft, voor beide geld, je mag ze niet als mens beschouwen. Hè?
Nee, precies. Nee.
Want je gaat er best mee om als je ze ziet als wat ze ook maar zijn, een beest.
Juist, dat je empathisch bent voor wat ze zijn en dat je eigenlijk een beetje de wereld probeert te bekijken vanuit hun perspectief. En dat is niet gemakkelijk, maar dat is wel heel nuttig en voor hun welzijn.
Ja, dus moeten we ze niet mee in bed pakken bijvoorbeeld, om ze echt gelukkig te maken? Maar nee. Eten geven en eens mee gaan wandelen, dat kan volstaan.
Voor de hond wel, ja. Voor de kat, die heeft daar geen boodschap
aan. Nee, wandelen, dat mogen we dan ook al schrappen. Dat eten geven toch wel, hè?
Eten geven toch wel, ja. Maar ook daar is het toch belangrijk om hun perspectief te zien. Hè? Bij de kat. De kat is een jager eigenlijk en de kat gaat graag veel kleine maaltijden hebben overdag. Hè? Mensen worden soms wel eens verleid om te zeggen, ja, ik ga de kat ook zo mooi op een bordje met een peterselieblaadje. De hond daarentegen, ja, die kan op een andere manier eten. De honden kunnen gemakkelijk één keer per dag eten. Soms is het een dag niet. Dus ook daar weer, wat is hun perspectief? Hoe zien zij eigenlijk eetgedrag? En dat is niet noodzakelijk zoals wij aan tafel zitten met mes en vork.
Nee. Ik zal één laatste vragen. Hoe stel je vast als het echt misloopt, als jouw kat of jouw hond echt ongelukkig is? Hoe stel je dat vast?
Oh, vaststellen wanneer dieren ongelukkig zijn. Ja, de meeste baasjes kennen eigenlijk hun dieren wel goed. En ik denk wanneer een baasje opmerkt van, goh, ja, mijn dier neemt eigenlijk afstand van mij, gedraagt zich anders dan anders, gaat bij wijze van spreken op geen enkel manier meer contact zoeken met mij of zijn eten neemt af. Hè. Dus ze zeggen, er zijn een aantal criteria, hè, en dat noemt men dan zo de welzijnscriteria. Dat zijn, hè, in 1965 heeft men die beginnen beschrijven. Zegt men, ja, er zijn criteria, hè, waar dat men kan zien, eet je goed, drink je goed, ben je comfortabel op je rustplaatsen, kan je goed voortbewegen en ben je oké, ben je comfortabel in sociale contacten. Dat zijn eigenlijk een beetje de criteria waar je kan zien, voelt mijn dier zich goed. Maar ook daar, wanneer mensen twijfelen, denk ik dat ze best hun dierenarts contacteren en even de vraag stellen, is mijn dier oké?
En we gaan ervan uit dat veel mensen goed voor hun dieren zorgen. De hamster is nog een hoofdstuk apart, dat zullen we eens een andere keer behandelen.
Dat is een hoofdstuk
De kuster, dankjewel.
Dankjewel.